Goedemorgen. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Het is ongeveer een jaartje geleden. En de tweede keer dat ik hier mag spreken. Dankjewel voor de uitnodiging. Voor degene die me niet kennen, ik ben Joel de Bruin. De Bruin met U, lange I, N. Ik zag dat het even fout was gespeld. Maar dat geeft niks. Vorig jaar was ik hier met mijn oudste zoon, Jamero. En vandaag ben ik hier met mijn oudste dochter. Nee, met mijn vrouw, Jennifer de Bruin. En ja, we zijn gewoon dankbaar dat we de Heer mogen dienen. Aan de plaats waar wij mogen voorgaan. En dat is in Tilburg, Christengemeente Hart van Brabant. En we hebben nog een depadansgemeente in Waalwijk. En ja, ook dankbaar dus dat ik hier vandaag mag zijn en dat het lekker in Tilburg en Waalwijk gewoon doorgaat. Net zoals op vele andere plaatsen waar op dit moment mensen bij elkaar komen om God te dienen en te loven en te prijzen. Ik denk dat dat belangrijk is om God centraal te zetten in ons leven. Niet alleen op de zondag, maar elk moment, elke dag. En ik wil vandaag iets met jullie delen. En we beginnen bij 1 Samuel 3 vers 4. Ik heb geen PowerPoint. Ik wilde heel mooi een hele mooie PowerPoint voor jullie maken. En toen zei hij ineens dat ik een of andere licentie nodig had. Die was blijkbaar afgelopen. Ik denk, nou ja, goed. We hebben de Bijbel, amen. 1 Samuel 3, hoofdstuk 3. En dan, nou, laten we maar beginnen bij vers 1. Ik lees voor uit de NBV 21. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. En opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel, let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Even tot daar. Ja, prachtig, prachtige geschiedenis. En als je kijkt waar Samuel vandaan komt. Zijn moeder was Hanna, kon geen kinderen krijgen. Door wonder van God baarde ze Samuel. En ze had beloofd, als ik een zoon krijg, als God mij een zoon schenkt, dan zal ik hem teruggeven aan hem. En zo kwam het dat zij Samuel eigenlijk terugbracht aan God, terugschonk aan God door hem naar de tabernakel te brengen, naar het heiligdom in Silo en hem daar ja, eigenlijk toe te vertrouwen aan priester Eli. En priester Eli, ja, je zou kunnen zeggen, was zijn mentor. Hij kreeg daar een interne opleiding. En ja, Samuel was een jonge knaap hier. En je ziet dat God tot hem spreekt. Dat is bijzonder. En priester Eli doet, je kan ook lezen dat priester Eli later ook dingen doet die, waar God niet zo blij mee is. Maar wat hij hier doet is wel heel mooi. Hij doet iets heel bijzonders. Hij doet iets wat wij, zeker als je ouder bent, of je bent opa, of je, bent, of je hebt iemand die je mag mentoren. Doet priester Eli iets wat we ook allemaal zouden moeten doen. En dat is, hij leert Samuel hier Gods stem te verstaan. Dat is wat ik lees. Hij leert Samuel Gods stem te verstaan en hoe hij daarop mag reageren. Hij leert hem ook zijn roeping te verstaan. Hij helpt hem ook om een vorm te geven aan zijn roeping. Want God had een plan voor Samuel. Een plan voor zijn leven. En zoals we hier allemaal zitten, mogen we weten dat God ook een plan heeft voor jouw leven. Voor mijn leven. En dat het zo belangrijk is dat we ook Gods stem verstaan in ons leven. En zijn roeping ook over ons leven mogen ontdekken. En dat we daarin mogen wandelen. En ja, ik kom nog best wat mensen tegen, christenen tegen, die houden van Jezus. Hun leven toevertrouwd aan Jezus. Maar die toch in hun leven een beetje aan het aanmodderen zijn, als ik het zo mag zeggen. Niet zo goed weten hoe ze hun leven moeten vormgeven. Nog heel erg aan het zoeken zijn van wat wil God nou in mijn leven. En ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk niet helemaal tot bloei komen in hun leven. En dat is heel jammer, want ik geloof God heeft niet zomaar op deze wereld gezet. En als ik dan zo die kinderen hier zie, die zo even mee mogen musiceren, daar begint het al. Dat je ze eigenlijk laat zien dat ze belangrijk zijn, dat God ze heeft gezien. Hè? Dat laat je zien doordat wij ze weer zien. Dat we ze een plek geven in de gemeente. Maar dat je ze ook door ze te laten participeren, dat ze ook daardoor mogen gaan ontdekken wat misschien wel hun roeping op hun leven is. Nou, daar is net al iets over uitgesproken, hè? In het geloof. En dat is zo belangrijk. Dus elkaar daar ook in bemoedigen. Maar ook, ja, ik geloof dat God ook binnen een gemeente elkaar gebruikt om elkaar te bevestigen in datgene wat je ziet bij een ander. Wat God in een ander heeft gelegd. Misschien aan gaven en talenten. Waar was ik gebleven? Ik haak een beetje van mijn papiertje af, maar dat geeft helemaal niet. Ik geloof dat God het zo leidt. Maar leren verstaan van Gods stem en het leren welke roeping God op je leven heeft gelegd. Nou, in Efeze 2 vers 10, daar staat de tekst, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus, Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hier staat dat wij gemaakt zijn om de goede werk te doen die God van tevoren heeft bereid. Spreekt dus al van een plan wat God heeft bedacht. En dat betekent dus ook dat jou en mijn identiteit verbonden zijn met Gods plan voor ons leven. Dat wil zeggen, je bent voor iets groters gemaakt dan alleen maar te slapen, te werken en te eten. Ken je dat patroon? Slapen, werken, eten. Slapen, werken, eten. Slapen, werken, eten. Elke dag opnieuw. Slapen, werken, eten. Weet je, wij zijn voor iets veel groters gemaakt dan alleen maar dat. Dan dat te doen. En Gods plan is groter dan datgene wat de maatschappij van ons verwacht. Gods plan is groter dan misschien wel onze ouders van ons hadden verwacht. En daarom is het zo mooi om dat te gaan ontdekken in je leven. God heeft een absoluut doel voor je leven. Ik hoop ook dat je dat gelooft. Sommigen vinden het heel fijn om dat bij een ander te zien. En die geloven dat ook voor een ander. En vaak ook voor de mensen die op een podium staan. Zo van, nou ja, God heeft die persoon echt geroepen om. Hè, voor een muzikant. Ja, je kan zien dat God die persoon echt... Maar het is zo belangrijk om dat ook voor jezelf te geloven. Want daar begint het mee. Om te geloven dat God jou echt heeft gekozen. Je geroepen, je heeft uitgekozen. En je vervolgens ook op de weg heeft geplaatst. Om de goede werk te doen. En dat heeft alles te maken met zijn plan voor je leven. En dat heeft alles te maken ook met de gaven en talenten die hij in jou heeft gelegd. Want hij heeft dat aan ieder van ons geschonken. En dat is zo mooi om om dat stukje ook aan God toe te vertrouwen. En niet te denken van, nou ja, het zal wel niet voor mij zijn. Het is ook voor jou. Het is zeker voor jou. Goed. Johannes 15, vers 16, daar staat, jullie hebben niet mij uitgekozen, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op de weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht, weet je. En dit zegt ook zo mooi van, God heeft je niet alleen geroepen om je zonde te vergeven. Hij heeft je niet alleen geroepen om je vrij te maken van de zonde. Hij heeft je niet alleen geroepen om jou het eeuwige leven te schenken. Hij heeft jou geroepen, zoals hier staat, om vrucht te dragen. Blijvende vrucht, eeuwige vrucht voor zijn koninkrijk. En wat is ons antwoord? Weet je, antwoorden wij ook zoals Samuel antwoordde, spreek Heer, ik luister. Zo mooi die houding van hem. Weet je, Jesaja 55 vers 3, daar staat, leen me je oor, kom bij mij, luister en je zult leven. Heel mooi, hier staat gelijk ook een belofte, leen me je oor. Dus als je je oor naar eigenlijk aan God uitleent, je oor naar God neigt. En er staat, kom bij mij, luister, dat is een opdracht, luister en je zult leven. Dus hier zie je eigenlijk een soort van hemelse reactie op datgene wat wij doen. Op het moment dat we naar hem horen en op het moment dat we luisteren. Hij zegt het tegen het volk Israël, maar ik geloof vandaag spreekt hij dat ook tot ons. Luister en je zult leven. Het leven is eigenlijk, wat hij schenkt, is een hemelse reactie op onze gehoorzaamheid. Luister en je zult leven. Luister en leven hebben alles met elkaar te maken. En luisteren is meer dan alleen maar iets aanhoren. Luisteren heeft ook te maken met gehoorzaamheid. Doen wat hij van je vraagt. Nou, luisteren valt niet altijd mee. Vroeger hadden wij in de frituurkast bij ons thuis een hele grote schelp. Een joekel van een schelp. En mijn ouders zeiden, ik was een kleine jongen. Mijn ouders zeiden, als je die schelp tegen je oor houdt, dan hoor je de... Oh, hebben jullie dezelfde ouders als ik gehad? Jullie kennen het. Als je schelp tegen je oor houdt, ik weet niet of de kinderen van nu dat ook weten, maar dan hoor je de zee. En ik was daar zo gefascineerd daarvan. Dus elke keer pakte ik die schelp en hield ik hem tegen mijn oor. En dan hoorde je de zee. En ik waande me op dat moment ook nou ja, op het strand of zo. En nu weet ik dat het alles te maken heeft met de akoestiek van zo'n schelp. Maar ik was gewoon vol vertrouwen, maar ook gewoon heel, heel goed gelovig. En ik dacht, wat een houten salontafel. Ik denk, nou, als ik mijn oor tegen die salontafel leg, hout, hoor ik misschien wel het bos. Weet ik veel. Dat werkte niet helemaal. Maar ik geloof, als wij ons oor tegen de Bijbel aanleggen, dan horen we niet de zee, dan horen we niet het bos, maar dan horen we wie spreken? God. Horen we God spreken. Als we daadwerkelijk luisteren naar wat hij spreekt. God heeft al lang gesproken. Toch? Hij spreekt elke dag, maar hij heeft al lang gesproken hier in zijn woord. De vraag is, verstaan we het? Niet alleen op een zondagochtend, maar ook morgen. Als je het woord pakt, Je gaat het lezen, hoor je hem dan ook door het woord spreken? Of is het gewoon, ik lees een stukje tekst, mooie geschiedenis. Maar je hoort niet dat hij daadwerkelijk tot je spreekt. Zoals hij daadwerkelijk tot Samuel sprak. Want zo wil hij spreken tot ons. En dat vergt dus iets van ons. Om zijn stem te leren verstaan. Het is heel mooi als je mensen hebt die jou leren Gods stem te verstaan. En ook vandaag spreekt hij. En misschien is het maar één woord. Misschien is het maar één zinnetje van heel de preek die ik vandaag geef. Waarvan je denkt, hé, maar dit kan niet zo met Joel zijn. Dit is God die dit tegen me zegt. Want toevallig zit ik hiermee. Of dan zeg ik, schrijf dat gelijk op. Vergeet het niet. Of die ene Bijbeltekst. En ga het morgen nog eens met God doornemen. Wat wilt u? Wat verlangt u daarvan? Want dit sprak mij aan. Weet je, we mogen leren om dagelijks ons oor te geven aan God. En te antwoorden spreken, Heer, uw dienaar luistert. Weet je, die houding, een bereidwillige houding van Samuel om God te dienen. Nou, ons grootste voorbeeld van gehoorzaamheid aan de Vader, dat is natuurlijk Jezus. Dus van Jezus kunnen we veel leren. Hij luisterde, hij deed in alles, nou, hij zegt zelf, ik doe niets zonder dat ik de Vader dat zie. Ik doe niets, ik zeg niets zonder dat, de Vader dat van mij verlangt. Dus hij had een open verbinding met de hemelse Vader. En alles wat hij hoorde van zijn Vader, dat deed hij. En het is heel mooi om te zien hoe Jezus dan zijn leven ook invult. Hij begreep heel goed wat die opdracht, wat zijn plan was voor zijn leven. Dat heeft daarmee te maken. Omdat hij de Vader verstond. Hij begreep heel goed hoe hij vrucht kon dragen voor Gods Koninkrijk. En ik geloof hoe beter je de opdracht van God voor je leven begrijpt, hoe doelgerichter je kan leven. Dus als we hem omdraaien, als je het idee hebt dat je helemaal niet doelgericht leeft, kan het heel goed te maken hebben met het feit dat je misschien niet zo goed weet wat Gods opdracht voor je leven is. Maar hoe beter je die opdracht begrijpt, dus het plan voor je leven, hoe doelgerichter je leven kan inrichten. En als je kijkt naar Jezus' leven, dan zie je dat hij hier op aarde leefde, doelgericht. Ik kan hem niet betrappen op allerlei andere zijpaadjes en allerlei andere toestanden die eigenlijk niets te maken hadden met het doel wat hij van zijn Vader had gekregen. En het is dus ook mooi om vandaag even te kijken naar zijn leven, wat het plan was voor zijn leven. Ik heb 5 punten eigenlijk genoteerd als het gaat over waarom Jezus nou hier op aarde was. Wat hij hier kwam doen, wat het doel was van zijn leven. En het eerste punt is, Jezus kwam om de mensheid te redden. Daar zal niemand het met me oneens zijn, hoop ik. Johannes 3 vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is gekomen gewoon omdat dit het reddingsplan van God was. Gewoon omdat God ons lief had, de mens lief heeft, zo moet ik het zeggen. En hij wil niet dat één van de mensen ook maar verloren zal gaan. Jij en ik niet. En hij spaarde zijn zoon niet, offerde zijn zoon op. En hij heeft de prijs voor onze zonde betaald. En als je dan kijkt wat dit voor ons betekent, hè, wij volgelingen van Jezus. Als we nu kijken, oké, maar wat betekent dit voor onze eigen invulling van het leven? Nou, je bent gered door Jezus. Maar je bent gered om ook weer anderen te redden. Geloof je dat? Dat we dus niet gered zijn om alleen maar te slapen, eten, werken, weer eten, slapen. maar dat we gered zijn om ook weer anderen te redden. He, zolang de ark open is, mogen we andere mensen meenemen in die ark. Want er gaat een tijd komen, de Bijbel spreekt erover, ga die ark sluiten. En Gods verlangen is dat er niemand verloren gaat. Hij heeft ons christenen een belangrijke opdracht gegeven. Matteüs 28 vers 19. Ga op weg, maak alle volk tot mijn discipelen. Dat is de opdracht. Dus Jezus kwam om de mensheid te redden. Dat was zijn opdracht. Hij leefde doelgericht. Wat dat voor ons betekent, wij die gered zijn, is dat wij in zijn voetsporen ditzelfde mogen doen. Amen. En misschien, en dat is misschien ook wel mooi om eens na te denken. Stel dat je morgen iemand tegenkomt. En die vraagt aan jou, je hebt een gesprek op je werk, misschien bij koffieautomaat. Die vraagt aan jou, hoe was je weekend? En je zegt, nou, ik ben naar de kerk geweest, want dat is natuurlijk het eerste wat je zegt. Er sprak iemand, een jonge man. Ik hoop dat het echt een jonge man. En waar ging het over? En misschien is die collega wel heel nieuwsgierig en die vraagt, oké, maar wie is dan Jezus? Wat is dan het evangelie? En mijn vraag is, kan jij het evangelie zo uitleggen, op een hele eenvoudige manier, dat een ander dat snapt? Als wij vorm moeten geven aan het plan voor Gods leven, is dat gewoon heel belangrijk. We hebben het misschien 100.000 keer gehoord. Maar het is zo belangrijk. Je hebt het ook aan de eigen gemeente gevraagd. Het is zo belangrijk dat je gewoon weet wat je moet zeggen als iemand daar vragen over heeft. Dus dat was punt 1. Jezus kwam om de mensheid te redden. Wat betekent dat voor ons? Nou, dat we gered zijn en dat we anderen ook mogen redden in Jezus' naam. Punt 2 is, Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. Johannes 6 vers 38 zegt, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus is het ultieme voorbeeld van gehoorzaamheid en volgzaamheid. Nou, wat betekent dat voor ons? Als dit een belangrijk doel is in Jezus' leven om de wil van de Vader te doen, en wij treden in zijn voetsporen, nou, dat betekent dat gehoorzaamheid aan Jezus de sleutel is voor een vruchtbaar leven. Dus we hoeven helemaal niet, ongelegen te zijn als het gaat over de invulling van ons leven. Er staan gewoon, dit is eigenlijk al een heel mooi takenpakket wat in de Bijbel staat, wat we gewoon mogen doen, waar we handen en voeten aan mogen geven. Maar gehoorzaamheid is de sleutel. En wat zo prachtig is van Samuel, is dat zijn houding, spreek Heer, ik luister, een en al een houding van gehoorzaamheid. En wat je dan ook ziet, wat God in zijn leven uiteindelijk uitwerkt. Hij is een profeet, hij wordt een profeet, een priester. Hij was degene die David zalfde tot koning. Hij speelde een cruciale rol in de geschiedenis van het volk Israël. Dit is wat God allemaal in hem uit kon werken. En een sleutel in zijn leven als gehoorzaamheid. Wees als een Samuel. Het derde punt is, Jezus kwam om het koninkrijk van God te verkondigen. Lucas 4 vers 42, daar staat ook in de andere steden, en vers 43, het laatste stukje, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Hij is gezonden om het koninkrijk van God te verkondigen. En dat is het goede nieuws waarin redding, vergeving, bevrijding, genezing zichtbaar wordt hier op aarde. Nou, wat betekent dat voor ons volgelingen van Jezus? Dat we geroepen zijn om als zonen en dochters van de koning, om het koninkrijk te vertegenwoordigen. Wij zijn vertegenwoordigers van het koninkrijk. Wij zijn burgers van het koninkrijk, maar we zijn ook ambassadeurs. Dus overal waar we komen, laten we iets zien van Gods koninkrijk. En waar is Gods koninkrijk? Gods koninkrijk is op de plek waar de koning kan regeren. En in elk hart waar wat toevertrouwd is aan Jezus, daar is Gods koninkrijk. Want daar mag hij regeren. Zo belangrijk. We zijn geroepen om het koninkrijk van God verder uit te breiden door het evangelie te verkondigen. Punt 4. Jezus kwam om de duivel te overwinnen. 1 Johannes 3 vers 8. Hiervoor is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Jezus heeft de dood overwonnen. De macht en de kracht van de duisternis verbroken. He, Jezus, staat, hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Dat wil zeggen, hij is neergedaald in het dodenrijk. Ze konden hem daar niet vasthouden, want hij stond op. Op de derde dag werd hij tot leven gewekt. En hij triomfeert nu als koning. Amen. En Satan is een verslagen vijand. Nou, wat betekent dit voor ons? Nou, het betekent dat we niet meer langer onder de vloek van de zonde leven, maar onder de zegen en de bescherming van Gods hand. Dat is een geweldige positie waarin we zijn gebracht. In een positie van overwinning. In een positie ook van autoriteit. Jezus zegt over de kerk dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Dus weet je, we mogen leven in een overwinnend leven. Een overwinnend leven mogen we leiden. En dat betekent ook alle problematieken die we in ons leven tegenkomen. Daarvan mogen we weten dat deze problematieken eigenlijk voor onze hemelse Vader helemaal niets voorstelt. Maar al die problematieken van ziekte en van zorgen dat Jezus dat allang heeft gedragen aan het kruis. En dat we mogen weten, er is iemand die de overwinning heeft behaald. En daar mogen we in staan. Betekent ook dat niet altijd alles in één keer is opgelost. In ieder geval niet in mijn leven. Maar het betekent wel dat we daarin mogen gaan staan. En mogen weten, ja, misschien in dit leven, dat niet alles wordt opgelost. Dat is ook niet Gods doel, hè? Dat wij maar zo gelukkig mogelijk worden in dit leven. Gods doel voor ons leven is dat wij iets van hem mogen weerspiegelen. En dat wij mogen werken in zijn koninkrijk. Maar hij heeft ons ook beloofd dat we direct komt er een tijd. Waarin er, hè, waar, een tijd waarin we zonder dat we een vernieuwd lichaam krijgen. Een hemels lichaam. Waar geen dood meer zal zijn. Waar geen ziekte meer zal zijn. Geen oorlog. Daar mogen we naar uitzien. En reeds nu mogen we al ten dele iets ervaren van die hemelse tijd waar we tegemoet gaan. Als we zo samen lopen te zingen, dan geloof ik ook dat een stukje hemel hier op aarde komt. Geloof je dat ook? Als we God mogen aanbidden en loven en prijzen, dat de hemel als het ware open gaat. Dat we al deel van het hemelse mogen ervaren in ons leven. Ook in het huwelijk gaat een mooi koppeltje trouwen. Ook in het huwelijk mag je al deels iets ervaren van het hemelse, dat geloof ik. Het zal niet altijd allemaal perfect gaan. Huwelijk heeft ook zijn uitdaging, maar God heeft gezegd dat hij zichzelf, hè, dat hij zichzelf in het huwelijk ook wil laten zien. Dus het huwelijk, zo belangrijk, hij wil dat het huwelijk iets weerspiegelt van wie hij is. Christus en de kerk en zijn gemeente. Wij zijn de bruid van Christus. Dus de aarde, alles wat hier op aarde is, staat niet los van de hemel. Het is aan elkaar verbonden. En daarom is zo belangrijk jouw reactie op en uw reactie op dit woord. Dat levert een hemelse reactie op. Het levert een hemelse reactie op. Wat Samuel doet, hij beantwoordt eigenlijk de vraag die daar ligt met gehoorzaamheid. Dat levert een hemelse reactie op in zijn leven. Dat vind ik zo mooi. En er wordt wat geplant in zijn leven, wat God uitwerkt. Het vijfde punt is, Jezus kwam om een voorbeeld te zijn. En in 1 Johannes 2 vers 5 daar staat dat we in zijn voetsporen moeten treden. Dat we moeten wandelen zoals hij gewandeld heeft. Nou, we weten allemaal, hij leefde niet voor zichzelf. Hij legde zijn leven af voor de ander. En wat betekent dat voor ons? Nou ja, het betekent dat we een leven van dienstbaarheid mogen hebben. Het leven van ontfermen over anderen. Wanneer heb jij je voor het laatst ontfermd over de ander? Dat is ook een mooie vraag. Misschien heb je het verlangen wel, maar je zou niet weten waar je moet beginnen. Bid er gewoon voor. Als je het verlangen hebt om iets voor een ander te betekenen, bid er gewoon voor. Gegarandeerd dat God iemand op je pad brengt. Misschien deze week nog. Iemand met een nood. Als we echt luisteren. En ik denk, God brengt heel vaak mensen op ons pad. Alleen we zijn soms zo bezig met onze eigen agenda. Dat we eigenlijk niet verstaan dat God dat heeft gedaan. En dat we daar misschien wel aan voorbij lopen. Ineens denken aan de barmhartige Samaritaan. We hebben in onze gemeente veel verschillende nationaliteiten. En een deel daarvan is ook Antilliaans. Dus als ik het heb over de barmhartige Samaritaan, zeg ik altijd de barmhartige Antilliaan. Maar het feit dat er zoveel mensen aan voorbij liepen, aan diegene in nood, is ook eigenlijk een weerspiegeling op, hè? Op misschien wel op de maatschappij waarin wij leven, waarin hetzelfde gebeurt. Maar God heeft ons geroepen om in de voetsporen van Jezus te treden. Elkaars voeten wassen. Wanneer heb jij de voeten van de ander gewassen? De voeten van je vrouw? De voeten van je man? De voeten van een gemeentelid? Zo belangrijk. Wandelen in nederigheid, opoffering, gehoorzaamheid, maar dus ook doelgericht leven. En toevallig heb ik... Eergisteren even moeten mediaten tussen een botsing tussen twee gemeenteleden. Ze hadden een zakelijk conflict. En ik hoorde dat. En als voorganger heb ik me daar toch een beetje tegenaan bemoeid. En de een zei van, ja, maar dit is een zakelijk conflict. Ik zeg, maar jullie zitten alle twee in de gemeente. Dus het zakelijk conflict heeft impact op de gemeente. Want je bent op dit moment geen broer en zus van elkaar. Je hebt een probleem met elkaar. En ik zeg, ik wil dat niet in de gemeente. Dat kan niet. Als wij één willen zijn, moet er verzoening komen. Dan zijn we gaan mediaten. En dan is het toch best wel lastig, dat merk je dan. Want het zijn mensen die de Bijbel goed kennen. Maar de toepassing om de onderste weg te gaan, blijkt dan heel ingewikkeld te zijn. Maar dan mogen we leren om in Jezus voetsporen daarin te treden. En we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om datgene te doen wat God van ons vraagt. We kunnen het ook niet van onszelf. Ja, dus dat zijn de vijf punten. Ik lees nog één keer voor. Het eerste is waarom Jezus hier op aarde kwam. Hij kwam om de mensheid te redden. Jezus kwam om de wil van de Vader te doen. Jezus kwam om het koninkrijk van God te verkondigen. Jezus kwam om de duivel te overwinnen. En Jezus kwam om een voorbeeld te zijn. Nou, hij deed nog veel meer dingen. Maar dit zijn wel vijf punten die ik van mooi vond om vandaag te benoemen. En hierin mogen we ook ons eigen takenpakket zien. Zo zou ik dat willen zeggen. We hebben een takenpakket gekregen. En het is, als het goed is, ook een enorme vreugde om daaraan te werken. Vreugde in het afleggen van je leven en in het navolgen van Christus. En dat mogen we ontdekken. En ik wil afsluiten met de woorden, luister en je zal leven. En dat is de belofte die God deze ochtend tot u spreekt. Dat geloof ik ook tot mij. En ik hoop dat dat tot zegen mag zijn van uw leven. En dat het ook een niet alleen maar iets is waarvan we zeggen amen. Maar dat het ook zoiets is als amen. En ik ga dat gewoon eens doen. Wat God van mij vraagt. Dat we hem daarin mogen verstaan zoals Samuel God uiteindelijk ook verstond.